Ja, ik was zwanger en wij wilden graag een kind, dacht ik. Toen kwam mijn toenmalige vriend thuis en die zegt, ik ga bij je weg, ik heb een ander. Dus het huis moest verkocht. Ik had ontslag gekregen. Ik was helemaal van de kaart natuurlijk. Ik heb op de avond van de abortus, ging er natuurlijk direct een fles wijn in. Dus ook die randjes van rouw en van je slecht voelen en van allemaal live events die je meemaakt, dat werd weggedronken.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is ze helemaal uit Groningen gekomen. Afina.
Ja.
Fijn dat je er bent.
Ik ben er. Het was een hele rit, maar het is gelukt.
Het was een hele rit, ja. Nou, we hebben je uitgenodigd omdat je een bijzonder herstelverhaal hebt. Waar we alles over willen horen en weten. En ik ben ook heel benieuwd. Ik zeg het maar gelijk bij de introductie. Laat ook je reacties horen op haar verhaal in de comments.
Ja.
Afina, wat... altijd een van de eerste vragen die ik stel is, wat was jouw dieptepunt? Wanneer was het echt dat jij dacht in jouw verslaving en nu moet ik het heel anders gaan doen?
Ja, dat is 8 september vorig jaar geweest. Dus ik ben nu 8 maanden in herstel, ongeveer. Het was een familieweekend. Die had ik georganiseerd bij mijn neefje op de camping. Echt alle neven en nichten, ooms en tantes, echt superleuk. En... er was 1 iemand heel dronken op de zaterdagavond en dat was ik. Dat was natuurlijk een super feest. Dus ik was aan het dansen en druk aan het doen en zo, zoals de Afina is natuurlijk.
Ja.
Maar die ochtend werd ik wakker met echt de grootste koppijn die ik ooit had gehad. Het was echt verschrikkelijk. Nou kom ik een beetje uit een hoofdpijnfamilie. Dus er hoeft bij ons maar iets te gebeuren en wij hebben hoofdpijn. Dus ja, dan is het niet heel handig om te gaan drinken, maar dat deed ik toch. Dus ik werd wakker echt met de gruwelijkste hoofdpijn die ik had ooit had ervaren. En het vervelende was, ik had mijn medicijnen niet bij me. Wij gebruiken in de familie allemaal smelttabletten tegen migraine.
Want ik dacht even, je maakt een grapje, een hoofdpijnfamilie.
Nee, dat is echt zo.
Maar je bedoelt dus, hoofdpijn is en migraine is echt iets wat in jouw familie als een soort familieziekte rondgaat.
Ja, dat is een familieziekte. Ze zeggen dat het wetenschappelijk wordt niet aangetoond dat dat inderdaad erfelijk is. Maar in mijn familie komt gewoon heel veel hoofdpijn voor. Dus vandaar dat drinken gewoon heel onverstandig is. Maar ik had dus mijn medicijnen vergeten. En die medicijnen die zijn speciaal tegen migraine. Dat zijn een soort smeltpillen. Die had ik niet mee. En toen ben ik dus in een waas. Want de camping is ongeveer 20 kilometer van mijn huis af. Ik werd wakker om 1 uurtje of 8. En toen ben ik in een waas naar huis gereden. Ik zei, ik ben zo terug. Iedereen sliep nog. Heb ik die medicijnen genomen. Toen ben ik gaan douchen thuis. En toen stond ik zo met mijn hoofd zo tegen de muur aan. En ik denk, oh, ik trek dit niet. Hoe kom ik deze dag in godsnaam door? En misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Ik had dus wel bedacht, oh, ik moet geen drugs meenemen op dat weekend. Anders slaap ik niet. En de kinderen zijn erbij. En dan zit ik daar 's ochtends met zulke ogen. En ik denk, nou, dat moet ik niet doen. Dus ik had het alleen bij drank gehouden. Tot er dus ook iemand voorbij kwam met wiet, waar ik dus totaal niet tegen kan. Maar ja, het was er, dus dan gebruikte ik het. Dus dat hielp ook niet echt mee voor de hoofdpijn. Toen heb ik die medicijnen genomen, ben ik dus in een waas wederom teruggereden. Ik denk niet dat ik echt in staat was om te auto rijden, maar ik heb het wel gedaan. Toen kwam ik terug en toen zei ik tegen de kinderen, mama moet slapen en ik wil dat je mij met rust laat. En de kinderen waren net een beetje wakker. Dus die hadden zin in de dag. En neefjes en nichtjes en alles werd wakker. En ik zat daar met mijn hoofdpijn. En ik denk, oh, ik moet slapen. Want anders werken die medicijnen niet. Dus ik ben gaan liggen. En toen kwamen de kinderen op den duur toch in de caravan te spelen. Ja. En toen heb ik tegen ze geschreeuwd. Ik weet niet, het was niet heel aardig waarschijnlijk. Rot op, mama moet slapen. En toen ben ik in een soort slaap-waaktoestand beland. Waarin ik constant dacht, waar zijn ze? Wat zijn ze aan het doen? Het was op een soort eilandje. Ze hebben hun zwemdiploma. Maar ik had allemaal rampscenario's in mijn hoofd. Wat als ze verdrinken? Wat als ze op de brug onder een auto komen? Wat als? En ik was gewoon niet in staat om uit mijn bed te gaan.
Om voor de kinderen
te zorgen. Ja. Dus dat was heel angstig. Het was een beetje een paniektoestand. En ik heb dat natuurlijk niet verteld. Ik kwam echt na 2 uur kwam ik zo uit de voortent. En toen zei ik, zo, ik ben er weer hoor. En daar stonden mijn ouders, die stonden daar ook. Toen zei ik, ik drink nooit meer. En toen moesten de omstanders een beetje lachen. Die zeiden, ja, dat hebben we vaker gehoord met jou. Toen dacht ik, nee, maar nou is het echt klaar. Hè, dus de angst dat er iets met je kinderen gebeurt en dat je gewoon niet in staat bent om daarop te acteren, dat was voor mij een zoveelste dieptepunt.
Ja.
Ja.
Heftig eigenlijk, hè? Als je het zo vertelt, dat je gewoon niet beschikbaar bent. Ook niet praktisch, emotioneel ook niet. Maar gewoon praktisch ook niet.
Praktisch ook
en
niet.
Gewoon niet aanwezig bent voor je kinderen.
Nee. Ja. Dat was niet leuk. Nee, dat was voor mij echt een omslag.
Nou ja, dat is niet leuk. Het is een understatement. Het is natuurlijk heel confronterend natuurlijk. Hè? Maar dit is ook wel wat gebruik of verslaving met je kan doen. Hè? Dat je dus zo ver weg bent van jezelf. Dat je dus niet eens voor je kinderen, je bent moeder, daarvoor kan zorgen.
En het schuldgevoel hè, wat daarmee gepaard gaat.
Ja.
Schaamte ook wel. Ik denk dat ik dat wel enigszins kon verbloemen op dat moment. Maar ja, ik schaamde me natuurlijk heel verschrikkelijk.
Ja.
En ik zag ook mensen vertrekken en ooms en tantes gingen weg. En ik zo een beetje vanuit de caravan niet in staat om fatsoenlijk afscheid te nemen. En dan ging het verhaaltje rond, Afina heeft migraine. Ach ja, dat is ook wel vervelend, hè, die migraine. Ja. En toen dacht ik, het is een kater. Het is een migraine, kater, ja.
Het is iets anders, ja.
Het is eigenlijk iets anders,
en nou denk ik ook dat de mensen luisteren die zeggen, ja, maar het kan natuurlijk iedereen wel eens dat je een kater hebt en te veel gedronken en dat je vervelend bent tegen je kinderen. Maar dat was waarschijnlijk niet de eerste keer.
Nee. En dit was de eerste keer dat het aan het publiek gebeurde.
Ja.
Hè, dat je eigenlijk zo door het naadje gaat in een soort gemeenschap niet voor je kinderen kan zorgen. Maar in het weekend was het voor mij normaal om op vrijdag te gaan drinken. Ja. En dan, ik kon niet eentje drinken. Hè, dus ik dacht dan wel eens, nou, dan koop ik een sixpack en dan drink ik 1 biertje. Maar dat ging natuurlijk niet. Dus ik dronk er altijd 6 op of een fles wijn.
Ja.
En dan
als
was
je eenmaal begon, dan ging je door.
Dus er geen stopknop.
Ja, ja.
Hè, dus op zaterdagochtend was ik veelal brak.
Ja.
En ik had, denk ik, hè, mijn kinderen zijn nu 8 en 10. Ik had op zaterdagochtend meer leuke dingen kunnen gaan doen dan dat ik met ze heb gedaan.
Ja. Hoe voelt dat nu als je dat terugkijkt?
Ik vind dat ergens best wel verdrietig. Hè, want mijn kinderen waren het gewend. Op zaterdagochtend staat de wekker om 8:30. Of je nou wakker bent of niet, maakt me niks uit. Maar je moet mama met rust laten. Dat vond ik een acceptabele tijd.
Ja.
En dan gingen zij wel naar beneden en dan gingen ze een beetje televisie kijken en zo. En dan was ik nog een beetje een soort van aan het uitbrakken in bed. Tot een uurtje of 9:30, 10 uur.
Dat was normaal, zeg maar.
Dat was normaal, ja. Maar dat is niet normaal natuurlijk.
Nee. Nou ja, nee, zeker niet.
Nee.
Als dat normaal wordt, dan is het niet meer normaal.
Nee, precies. Nee.
Want je hebt het over, dan hier gaan jaren hebben hierin gezeten, denk ik dan.
Nou ja, dan moeten we echt terug naar waarom dat ik ben gaan drinken.
Wanneer ben je voor het eerst gaan drinken?
Ja, dat vind ik wel een leuke vraag. Daar heb ik natuurlijk over nagedacht.
Ja.
Ik heb geen idee. Ik denk dat ik voor het eerst alcohol heb gehad en dat dat een advocaatje is geweest van mijn oma of zo met slagroom, weet je wel. Ja. Die dronken dat op een, of die aten dat met slagroom op een verjaardag. En dat zag er natuurlijk uit als vla. En ik denk dat ik een jaartje of 8 geweest ben. Dat ik dan stiekem naar de koelkast liep. En dat ik dan die fles aan mijn mond zette. Omdat ik dat lekker vond. Maar niet verder geen associatie of zo met alcohol. Of dat me dat iets liet voelen of zo. Maar dat moet mijn eerste aanraking met alcohol geweest zijn. Hè, dus dat is in die zin niet heel noemenswaardig. Het is wel zo, ik kom uit een milieu. Drank was altijd overal. Verjaardagen, daar hoort drank bij. Feestjes, daar hoort drank bij. Hè, dus dat is ook iets wat je ziet natuurlijk als je opgroeit. Mm-hmm. Feest staat inherent aan alcohol.
Nee, dat is wel, ik ga er toch even op inhaken. Dat is natuurlijk, dat is niet alleen bij jou zo. Dat is gewoon zo.
Is het.
Eigenlijk is dat, hè, feestjes, familie. Ja. Daar is drank, daar denken we niet eens toch over na.
Nou, ik nu dus wel steeds meer. Hè, omdat ik nu dus denk, wil ik dit zo? Wil ik dat mijn kinderen ook feestjes gaan koppelen aan alcohol? Maar echt, het eerste aanraking met alcohol, ik weet het niet.
Nee.
Ik geloof niet dat dat heel noemenswaardig is. Maar ik ben dus vorig jaar in een burn-out beland. Hè? Dus toen dit gebeurde op dat feestje van de familie, toen zat ik net in een burn-out. Ja. En toen ben ik aan de slag gegaan met een praktijkondersteuner van de huisarts. Ja. Dus nog even terug naar dat moment op de camping, naar die rock bottom. Toen heb ik dus tegen mezelf gezegd, of je gaat nu hulp zoeken, of je gaat het nu echt zelf doen. Je gaat er echt mee aan de slag. En dat echt hulp zoeken, dat durfde ik niet. Want ik heb dus wel van het zomer bij de huisarts gezeten. En toen heb ik dus gezegd van ja, als ik me dan niet goed voel of ik ben overprikkeld, dan koop ik een sixpack. En dan zit ik een beetje op de bank te niksen. En toen zei zij, maar je kinderen dan? Ik zeg, ja, die liggen op bed. Maar dat is heel onverantwoordelijk. Toen dacht ik, no shit, Sherlock, dat klopt, dat weet ik. Dit is niet de goede plek om mijn verhaal te delen. Ja. Dus wat gebeurt er? Je bent bang dat er instanties of zo worden ingeschakeld.
Ja. Deze heb ik eerder gehoord, hè, bij moeders. Ja. Ik heb een aantal moeders in de podcast, ik wou zeggen in de praktijk, maar ook maar in de podcast gehad, waar ze inderdaad... Want dan ben je natuurlijk bang dat je kinderen kwijtraakt.
Ja, tuurlijk. Ja.
En vond jij jezelf, je zegt ik ga hulp zoeken. Maar dacht jij al van ik ben echt verslaafd? Of was het gewoon meer van ik drink te veel? Af en toe drink ik te veel.
Nee, ik denk dat echt wel een gevecht altijd in mijn hoofd is geweest. Ik ken geen maat. Ik heb geen stopknop. Daar waar een ander zei, nu is het wel klaar. Ja. Ging Afina nog door. Dus ik wist echt wel dat ik... minder goed dan een ander hiermee om kon gaan. Maar ik bouwde natuurlijk ook mensen om me heen die datzelfde deden.
Ja, uiteraard. En
dan wordt het normaal. Ja, ging echt... op den duur kwam ik echt in een milieu waar coke normaal was. Op een doordeweekse dag. Nou, dat vond ik wel makkelijk. Maar ook daarin, ik ging altijd nog een deurtje verder. Ik ging altijd nog weer meer kopen.
En dat is een van de definities van verslaving. Kunnen gelijk afvinken, mensen, als je het herkent. Is controleverlies. Hè? Dus niet stoppen op tijd of altijd te ver doorgaan met negatieve consequenties die natuurlijk uit voortvloeien.
Ja.
Hè, maar dus die rem, we zeggen wel eens, we kunnen wel gas geven, maar we kunnen niet remmen.
Nee, klopt.
Hè, of te laat remmen of slecht remmen.
Ja, die rem die is er totaal niet. Dat komt natuurlijk ergens vandaan. Hè, en dan gaan we helemaal terug naar mijn kind zijn. Ik ben dus met die POH ben ik aan de slag gegaan. En daar kwam ook een stukje systeemtherapie uit. En toen ben ik echt naar mijn kindstuk gaan kijken. Want ik denk, als je wil begrijpen waarom je verslaafd bent... moet je terug naar je kindstuk. En misschien nog wel verder terug in het systeem, in een familiesysteem. En ik weet nu... Ik had als kind één passie en dat waren paarden. Dus ik was een jaartje of 7 of zo. Toen ging ik op mijn fietsje naar de boer toe.
Ja.
En die had daar tiental paarden staan. En toen zei ik, mag ik uw paarden verzorgen?
Ja.
Zei die man, ja, dat is goed. Maar die wist niet dat ik tot mijn 19e of zo daar zou blijven. Mm. Dus die paarden, dat was mijn lust in mijn leven. En als mij dan werd gevraagd ook, Afina, wat wil je laten doen met je leven? Dan was het iets met paarden. Wat dan precies, dat maakte me niet uit als ik maar bij die paarden kon zijn. Nou, ik ben opgegroeid in een dorpje in de kont van Friesland, noemen ze het ook wel. Mijn basisschool die zat tegenover mijn huis. Mijn moeder die was thuis. Mijn vader die werkte voor de gemeente. Mijn zus is 1,5 jaar ouder. Dus heel traditioneel gezin eigenlijk.
Ja. En heel dorp, zo klinkt
heel
het.
Heel dorp.
Ja.
En je kon gewoon op je fietsje overal naartoe vanaf dat je een jaartje of 6 was. Mm-hmm. Daar moet je nu niet aan denken dat je kinderen dat doen. Maar dat was in die zin relatief veilig. Ik ben in 1985 geboren, dus ik ben nu 39. Ik ging naar de basisschool tegenover mijn woning. Heel veilig, heel klein, heel prima. Maar ik ben altijd wel een soort van buiten andere kinderen geplaatst. Ze zeiden altijd, Afina is een beetje anders.
Ja.
En waarom dan precies,
Maar wat was er dan anders aan jou?
Precies. Ik was een beetje drukker misschien. Ik was ad rem. Ik zei wat ik dacht. Ik was een beetje rommelig. Mm. Nou, je voelt hem natuurlijk al aankomen welke kant dat opgaat. Dus ik heb daar op die basisschool... Ik weet alleen, het enige wat ik nog weet... is dat ik alles heb afgekeken van mijn buurtjes. Ja. Maar ik snapte er helemaal niks van. die hele basisschool, ik weet niet hoe ik het gerooid heb, maar ik begreep helemaal niet wat daar gebeurde en wat ik moest leren. Dus ik ben uiteindelijk dorpje verder naar de middelbare school gegaan. Ook dat heb ik weer, nou, ik weet niet hoe ik het gedaan heb. Ik moest ook steeds een niveautje lager, want ik kon me niet concentreren. Ik was een beetje anders, ik was een beetje druk. Dus ben ik op het VBO beland. En dat vond ik fantastisch, want toen kon ik met mijn handen werken. In mijn tijd... Mijn tijd, hoor mij nou, hadden ze nog gezondheidskunde en huishoudkunde. Moest je in de keuken staan en met zo'n mangel moest je dan strijken en zo.
Gewoon dingen doen in plaats van uit je hoofd.
Dingen doen inderdaad,
Maar als ik jou zo volg en zie, en ook nu. Dus het is bij jou een beetje rommelig in de bovenkamer.
Beetje rommelig.
Beetje druk. Ja, dat noemen we tegenwoordig een beetje zonder stempels. En hou ik helemaal niet van. ADHD-achtig.
Precies, dat is precies de kant die we opgaan. Ja. He, dus ook die tijd ben ik weer zo een beetje doorgelopen, steeds een niveautje lager. Maar daar was ook altijd nog het vraagstuk, wat wil je laten doen als je groot bent? En ik kon nog steeds niks anders bedenken dan iets met die paarden.
Nou, wat op zich natuurlijk helemaal niet verkeerd is.
Nee, is helemaal niet verkeerd. Alleen dan moet wel in gefaciliteerd kunnen worden.
Ja.
Ik was ook muzikaal, ik speel trompet, ik op vrij hoog niveau ook. Dat ging allemaal wel goed. Was wederom weer zo van, vertel me hoe het moet. Want die noten lezen, dat vond ik allemaal niks. Maar speel het een paar keer voor en ik doe het na en dan gaat het perfect.
Oh, dat herken ik.
Ja, precies. Nou, dat dus. Ik was ook muzikaal, ik was ook creatief, ik kon dingen maken. Maar die paarden, dat was toch wel alles wat ik wilde. Ja. Maar mijn ouders en mijn omgeving die konden daar niet in faciliteren. Want de school waar ik naartoe wilde, die zat helemaal aan de andere kant van het land. Dan moest je een eigen paard hebben van, weet ik veel, 10.000 euro of zo.
Dat kostte een hoop geld.
En dat was het niet.
Nee.
Dus ja, lang verhaal kort, ga maar wat anders doen.
Maar het klinkt, sorry, ik ga je even ontbreken.
Ja, tuurlijk.
Nou, jij bent ook, als jij gaat praten, dan kan je
kom je er niet meer tussen.
Nou ja, het is wel handig, want ik hoef weinig vragen te stellen. Precies. Maar... Ja, je zegt daar terug naar dat kindstuk, hè? Dat vind ik ook te denken. Maar dat klinkt eigenlijk niet. Ik hoor geen trauma's of dingen of echte moeilijkheden. Behalve dat je wat drukker was. Nou ja, dan denk je,
een beetje drukker.
Misschien toch niet echt overal bijpassend. Maar voelde je wel gezien, gehoord?
Nou, op dit punt, en dat is dus ook iets wat ik nu weet. Dat een droom die niet uitkomt. Wat ik te horen kreeg was, nee, dat kan niet. Okay. Ga maar iets anders zoeken.
Ja, jouw droom was iets met paarden.
Iets met paarden en dat kon niet. En door met je leven.
Ja.
Maar ik weet nu, mijn moeder die is bijvoorbeeld een zusje verloren... toen dat meisje 12 was aan een ongeluk. Dat is een enorm live event wat er gebeurt.
Ja, kan je wel zeggen, ja.
En wat er gebeurde in dat gezin, we moeten door. Mond dicht, niet over praten.
Okay.
Dus er zit ergens iets in het familiesysteem... niet over praten, niet over gevoel praten. Want ja, dat doet pijn waarschijnlijk. Dit is voor mij een major life event geweest... waaraan voorbij is gegaan.
Dat jij niet jouw droom kon uitleven.
Ja, er is nooit iemand die heeft gevraagd... hey, hoe was dat eigenlijk voor je? En wat vervelend voor je dat niet is gelukt. Of kunnen we zoeken naar een andere oplossing?
Ja.
Want zo'n major life event als met die paarden... Ja. Dat valt in het niet bij een zusje dat je verliest.
Ja, natuurlijk. Ja.
Snap je? Dus dat is een beetje het systeem wat ik dan heb ontdekt. En wat er daarna gebeurde... is dat ik me altijd richtingsloos heb gevoeld. Want ja, ik vond niks echt heel leuk... Dus ik moest maar iets kiezen.
Ja.
Dus dan moet je naar de middelbare school. Ja, wat voor opleiding ga je doen?
Ja.
Ik heb weet ik veel, iets van 4 opleidingen gedaan. En niet afgemaakt.
Ja. Maar dan, eigenlijk is dat ook zo'n rare toedracht dat je dan hebt. Wat wil je dan worden of wat wil je dan zijn? Maar je bent natuurlijk al lang wat.
Wat is dat voor vraag?
Ja, dat is eigenlijk, weet je, dat wordt zo vanaf het moment dat we geboren zijn natuurlijk. Tuurlijk moeten we rekenen en taal en al die dingen. Hartstikke handig als we dat kunnen.
Ja.
Maar dan verder wordt dat toch heel erg een richting opgeduwd. En er zijn natuurlijk heel veel jonge mensen die dat gewoon helemaal niet weten.
Nee,
ik had het geluk dat ik wel wist vanaf 8, ik wilde drummer worden. En dat ging een stuk makkelijker dan paarden voor 10.000 euro's.
Mm-hmm.
Een paar oude trommels kom je een heel eind.
Ja.
Maar goed, ja, en daar ben ik nog ver mee gekomen. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk, er leeft iets in je hart, in je gevoel, zoals jij zegt, of dat een paard of wat het dan ook is. Maar dat gaat hem dus niet worden.
Dat gaat hem niet worden.
Nee.
En dus moest ik maar iets anders kiezen. Wat uiteraard mislukte. Want als nergens echt je hart ligt...
Ja, dan wordt het moeilijk.
Dan wordt het heel moeilijk.
Ja, ja.
Dus Het gevoel wat er achterweg kwam, het richtingsloze... dat heeft zich op den duur ook geuit toen ik een jaartje of 16, 17 was. Dat ik ook thuis kwam te zitten. Ja, en dat...
Vanaf school.
Vanaf school, ja. Want ja, we weten ook niet wat we met Afina aan moeten. Ja. Later, toen heb ik een tijdje bij een boer gewerkt op een aardappelrooimachine. Ja. Zo van, dan heb je tenminste wat te doen.
En vanuit... Het was geen zielsmissie, zullen we maar zeggen.
Nee, het was geen zin. Nou, dan ging ik dat maar doen. Want ja, je moest toch je bed uit, weet je wel. Ja, ja. Hey, dus dat was een beetje richting... Nou, ik denk dat ik zat niet lekker in mijn vel toen. 15, 16, 17 jaar. En vanaf dat moment kwamen ook de eerste tekenen van verslaving. Op een heel andere manier. Mm-hmm. Omdat ik dus niet wist wat ik met mijn gevoel moest, ben ik gaan automutileren.
Dat is al best... Natuurlijk, wie zegt het even zo, maar dat is wel even een ding, hè?
Ja, dat is wel
dus
een ding.
Dus dan kan je nog terughalen wat je voelde, waarom je dat deed. Jezelf snijden, pijn doen.
Ja, dat was heel dwangmatisch gedrag eigenlijk. Ja. Ik was toen 17 en ik leerde een jongen kennen. En die zei, oh, je kan wel bij mij komen wonen. Dus toen had ik het geniale idee om maar het huis uit te gaan. Ja. En die jongen die deed dat. En dat vond ik natuurlijk, maar ik vond maar wat interessant, maar het triggerde mij ook enorm. Dus
sneed zichzelf.
Ja, die sneed zichzelf. En die was iets van 8 jaar ouder of zo. Dus op die manier, hij was ook heel depressief en het was een hele gekke periode. Toen ben ik dat ook gaan doen. En ik was in no time was ik verslaafd aan het snijden. En dat moest dan allemaal 5 keer. En als het dan niet goed genoeg was, moest het nog 5 keer. Maar dat was. Dat hield ik natuurlijk enorm voor mezelf, want ik schaamde me dood.
Ja.
Ik zag er niet uit. Tot mijn ouders dus op den duur achter mijn bed allemaal verband vonden en boekjes over zelfbeschadiging. Ja. En toen was er geen weg terug natuurlijk. Toen was het, het gaat niet goed met Afina. Dus toen ben ik bij de GGZ beland.
Ja.
En,
maar het klinkt al, je bent dan toch al heel snel verloren. Echt, zo als je gaat snijden met zo'n jongen. Niks tegen die jongen natuurlijk. Nee. Maar ja, weet je, het is niet een jongen die zelf goed in zijn vel zit.
Nee, die zat totaal niet goed in zijn vel. En je bent 17, je bent puber. En ontevreden en richtingsloos. Ja. Dat was het, hè? Want ik voelde me altijd een beetje een noob, zeggen wij dan. Een nobody.
Ja, ja.
Ik heb geen studie gedaan. Ik weet niet wat ik wil. Ja. Je bent pas iemand als je iets bereikt. En dat had ik niet.
Nee.
Hè, dus ik was daar heel gevoelig voor.
Dit is de ideale grond tussen aanhalingstekens voor het ontwikkelen van een verslaving. Richtingsloos.
Ja.
Niet weten hoe en wat. Niet ergens echt bij horen. Enzovoort. Ja.
Ja. Ja, dus ik ging me ook... Dan was ik weer gothic. Dan was ik weer skater. En dan was ik weer alto. Ik ging bij allemaal gekke groepen en zo ging ik mij voegen.
Ja, en waren daar niet ook al middelen bij? Want dan kan ik me zo voorstellen in die leeftijd, 17...
Dat valt dus nog heel erg mee. Ja? Hè? Dus er werd wel eens een keer een drankje gedronken of zo. Wij konden ook, waar wij vandaan kwamen, vanaf 13 jaar gingen wij op stap. En dan gingen we dansen in de Burgt, heette dat. En daar dan ging je, weet ik veel, Bessie of zo proberen. Maar ik vond het helemaal niks. Ik vond drank in het begin was totaal niet, had helemaal niet mijn aandacht. Hè, dus die verslaving, dat uitte zich in de eerste instantie in hele andere dingen.
Meer gedrag eigenlijk.
Gedrag, ja richtingsloos gedrag. En toen ik bij de GGZ belandde, nou, dan word je natuurlijk door de mangel gehaald. En toen kwam er de diagnose, ADHD. Hè, dus dat is natuurlijk ook een heel klassiek verhaal. Dus wat gebeurde er? Ik kreeg medicijnen. Dus wat heb ik daar geleerd? Ik ben van mezelf niet goed genoeg. En mijn gedrag, mijn persoon, die moet gedrogeerd worden met Ritalin. Ben ik wel een opleiding gaan doen. En misschien heeft die Ritalin me er wel doorheen getrokken om het ook af te maken. Mm. Dus het is niet alleen maar negatief. Maar de associatie die ik ermee had, je moet dat nemen, anders functioneer jij niet in deze maatschappij.
Dat begrijp ik. Ja.
Ja, dat gevoel had ik heel sterk. Mm. Op den duur moest ik ook op stage in een kledingwinkel. En toen was ik mijn medicijnen vergeten. En dan kwam ik al helemaal zenuwachtig aan. Zo, ik ben mijn pilletjes vergeten. En ik weet niet hoe het gaat vandaag. Dat is natuurlijk van de zotte. He, dat je denkt dat je alleen maar functioneert met Ritalin.
Nou ja, daar ben je dan al afhankelijk van dan. Hè? En dus dan zit je dat. Maar ja, dat geeft natuurlijk voor je eigen waarde en je zelfbeeld niet.
Nee.
Zoals jij dat beschrijft, vind ik wel sterk zoals je het beschrijft. Hè? Dus ik ben eigenlijk niet oké. Okay, ik heb die pillen nodig om er een beetje bij te horen en mee te doen. Mee te kunnen doen.
Ja, om te functioneren in een keurslijf die de maatschappij eigenlijk heet. Mm-hmm. Dus ik kijk nu best wel anders tegen dat soort... ik zie het nu ook, ik maak mijn zin niet af, tegen dat soort diagnoses aan. Mm. Ik zie het nu ook bij mijn dochter. Mijn dochter is een kopie van mij.
Ja.
En als dan op school het woordje ADHD of zo valt...
Ja.
Nou, dan gaan bij mij echt de haren overeind staan. Denk, doe maar even rustig, hè?
Ja.
Zo gaan we het niet direct doen. Hè, zolang zij doet het hartstikke goed op school. Dus die is echt hartstikke goed in rekenen en in cijfertjes. Dus ik denk, zolang dat goed gaat... Ik ben ook niet iemand die dat helemaal zal gaan ontkennen.
Hmm.
Maar met een beetje meer liefde en gerichte aandacht en
kom
rust...
Kom je een heel eind.
Ja, precies.
Nou ja, en daar ben ik ook heel erg voor. De leefstijl is het belangrijkste. Ja. Aandacht en liefde heb ik ook al eerder mensen horen zeggen. Ook met wat voor klachten dan ook. Hè. En dan moet je jezelf leren kennen. We hebben allemaal een soort gebruiksaanwijzing. Alleen die krijg je er niet bij. Die moet je ontdekken naarmate de jaren vorderen. Hoe werkt het bij mij? Wat kan ik beter wel? Wat kan ik beter niet? Wat is goed voor mij?
Ja.
Of je nou ADHD hebt of een depressie of whatever. Ja.
Ja.
Goed, wel mooi. Dus jij kan jouw dochter ook hierin helpen in de valkuilen waar jij ingestapt bent.
Ja, nee, dat hoop je. Hè. Je hoopt natuurlijk als...
Ah, dat hoop je. Ja.
Ik zeg altijd, je weet, als ouder ben je voor één ding heel bang. En dat is dat je kind een trauma oploopt.
Hmm.
Maar volgens mij heb je als ouder één ding waar je 100% van uit kan gaan. Je kind loopt ergens een trauma op. Hoe dan ook.
Ja.
Hè, dus of dat nou bij jou thuis is, of waar dan ook, of liefdesverdriet, of weet ik veel, er valt iemand weg.
Ja, dat heet het leven.
Ja, precies, je gaat het niet tegenhouden.
Nee, dat moet ook niet. Nee.
En waarschijnlijk als mijn kinderen straks een jaartje of 20 of 30 zijn, wat krijg ik van hun terug?
Nou ja, dat ik wou niet voor je voeten gooien, maar toch, hè, je hebt natuurlijk een moeder met een probleem. Dus
precies.
Maar ja, weet je, je bent nu in herstel.
Ik ben in herstel.
Dat is waar het nu om gaat. Hè.
Ja.
Ik heb ook mijn zoon 10 jaar niet gezien. Ik heb meer fout gedaan in mijn leven, denk dan goed. Maar ik doe het nu niet meer.
Nee.
He, dat is het weet je, ik heb het nu... Dit gaat om die verantwoordelijkheid pakken.
Precies.
Maar goed.
Ja.
Terug naar jouw verhaal.
Terug naar, waar was ik?
ADHD. Ja, ADHD en Ritalin. En was dat dan... Wel is natuurlijk, het is amfetamineachtig middel.
Ja, het is gewoon speed.
Dat is het.
Ja.
Deed dat dan al iets voor jou qua dat je dacht... Oh, maar dit werkt wel. Ik voel me beter, of juist misschien ook niet.
Nou ja, het concentratievermogen ging inderdaad omhoog.
Hmm.
Ik had ook heel veel last van hartklappingen.
Ja.
Mijn eetlust was echt niet. Ik ging 's nachts eten. En ik was al een slechte slaper. Nou, met die pillen, was het helemaal alsof ik een nachtmens werd natuurlijk.
Ja.
Maar als je 17 bent... En er zijn kinderen van 4 die dit krijgen. Hè? Die kunnen het helemaal niet uitleggen.
Ja, dat gaat me echt te ver.
Nee, maar mij dus ook. Ja. Maar ik kon nog enigszins uitleggen. Hey, ik voel dit en ik ga heen en weer. Dus ik heb verschillende merken gehad. En op den duur moest ik Concerta aan. Dat was met een regulerende afgifte. Ja. Maar dat was nog niet genoeg. Dan moest daar nog 3 Ritalin tegenaan.
Mm.
Dus het, in die zin heeft het mij denk ik door een opleiding heen geholpen. Aan de andere kant is een stuk emotionele ontwikkeling... dat is gewoon aan de kant geschoven.
Ja.
Dat blijft stilstaan. Hè, dus dat...
Nou ja, en neurologisch op je brein heeft het een grote impact... als je met dat soort middelen... die dus de hele boel... ontregelen. En eigenlijk gewoon druk zijn.
Ja.
Ja, weet je, ik ben niet tegen medicijnen hoor, helemaal niet. Als mensen dat nodig hebben, moeten ze het ook vooral doen. Dus die boodschap wil ik altijd meegeven.
Nou, dat is ook zo. En mijn ouders, niks ten nadele van hun. Zij hebben gedaan wat zij dachten, wat het beste was.
Ja.
En ik weet ook nog, mijn moeder die zei later ook nog wel eens... toen aan de medicijnen ging, dat was een verademing voor ons.
Ja, dat begrijp ik
En dat heeft zij goed bedoeld. Dat is een goed bedoelde opmerking geweest. Maar wat geef je daar ook voor signaal mee af?
Ja.
Als ik dus geen medicijnen slik, ben ik niet goed genoeg. Of ben ik te veel?
Weten ze dus ook geen raad met jou.
Nee, dat wisten ze ook niet. Nee. En als er dan richting wordt gegeven dankzij medicijnen... Ja, dat is, het heeft... 2 kanten eigenlijk. Ja.
Dat gebeurde. Ja.
Ja, ik ging aan de medicijnen. Ik heb een opleiding afgemaakt. Ik was 19. Ik kreeg verkering met een militair. Dus ik heb het hele studentenleven overgeslagen. Ik ging direct samenwonen. Dat was wel goed voor mij. Een beetje discipline thuis.
Ja.
Ja. Alleen hij was ook heel veel weg.
Hmm.
Dus dan was hij weer op uitzending.
Ja, dat...
Of op... oefening of zo. En dan was die weken of maanden weg. En dan was ik alleen. Ja. En op zich was dat niet erg hoor. Dat was, ik was 19, dat was prima. Vanuit mijn stage ben ik uit een baan gerold. Hè? Dus ja. Ik werkte in een kledingwinkel. Lag niet echt mijn hart, maar ik denk, nou ja, oké, okay, ja. Prima. Ik kreeg een vaste baan. Ja. Ik ging direct 40 uur werken en ik voelde me heel wat natuurlijk. Want ik wilde daar wel hoger op komen. Ik wilde daar wel floor manager en store manager, mm-hmm. weet ik veel wat allemaal worden. Want ja, als je geen opleiding hebt, dan moet je toch ergens moet je een beetje die ladder op zien te klimmen. Ja. Dat zag ik wel gebeuren. Maar goed, die vriend die was dus heel vaak weg. En toen werd ik een soort van vriendjes met zijn ex... met zijn ex-vriendin. Ja. Daar kon ik ontzettend goed mee opschieten. Alleen die gebruikten dus van alles en nog wat... wat er maar gebruikt kon worden. Ja. In het begin had ik dat niet door. Hè, dus dat was wel een beetje de periode dat we wat begonnen te drinken... en wat biertjes en wat wijntjes. Mocht allemaal nog niet echt een naam hebben. Want ik weet nog dat ik zo'n flesje bier... dat ik dat heel veel vond. Dus ik dacht, mooi, hoe doen mensen... die jongens die dronken echt dan 10, 12 flesjes bier. Dat vond ik heel veel. Dat
is het ook? Ja, maar ja. Goed. Ja.
Dat vond ik later niet meer, hoor.
Nee, maar goed, daar moet je aan werken. En dat klinkt als een hele foute grap, zo bedoel ik het ook. Maar, maar dat is ook tolerantie. Je wendt aan dingen. De eerste keer denk je misschien, jeetje, veel. En dan heeft het een impact. Ja, je lijf en je brein stelt zich daarop in. En...
Ja, het is natuurlijk bizar. He, dat wij dat eigenlijk... toen ik 13 was, had ik ook al een vriendje. En die jongens die gingen af en aan met hun brommers toen nog... gingen ze kratten bier ophalen met een groepje. Daar gingen echt 20 flesjes. Ja, daar groei je mee op. Ja. Dat is normaal tussen grote haakjes.
Dat noemen wij normaal.
Ja. Dat noemen wij normaal, ja. Maar toen kwam ik dus in aanraking met drugs. Ja. En op het afscheidsfeest, vlak voordat mijn toenmalige vriend naar... nou, ik weet niet waar die heen ging.
Hij ging ergens ver weg.
Toen heb ik mijn eerste ecstasy-pilletje gehad. Okay. Toen wist ik, dit wil ik vaker. Dit vind ik prachtig. Yeah. Die eerste ecstasy-pil, zo wordt het natuurlijk nooit meer. Nee. Maar ja, ik was direct verkocht. Ja. Dit was het voor mij.
En wat is dat dan? Hè? Wat voelde je dan? Wat deed het voor jou dat je dan zegt van... Nee, ik was gelijk helemaal verkocht. Welk gevoel gaf het jou?
Ja, zonder het te promoten natuurlijk. Compleet geluk. Hmm. Alles kunnen loslaten. Echt helemaal... complete warmte, geluk. Ja. Echt bizar wat het deed. Ja, dat was mooi. Ja. De eerste keer was mooi. Daar had ik het bij moeten houden trouwens. Als een mooie herinnering.
Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Goed. En wat jij zegt, daar vraag ik het ook. Maar dat zeggen natuurlijk heel veel mensen. En dat weet ik zelf ook van andere middelen die ik gebruikte. Dat die eerste keer, het begin, is het effect het allergrootste. Ja. Ja. Hè? En ik voelde toen ook van, nou, zo wil ik me altijd voelen. Ja. Dat is een ander middel, maar hetzelfde gevoel.
Ja, dit is wat ik wilde. Maar
dat is de valkuil natuurlijk ook. Hè? Dat is zo'n impact op je emotie. Wezen en je brein en je hele systeem. Ja. Hè, die voelt je dan warmte, ontspanning, geluk, verbinding. Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde. Ja. Ja, en het logische gevolg is, dat gaan we vaker doen.
Dat gaan we vaker doen. Maar in het begin nog wel ook wel terughoudend. Ik weet nog wel dat ik dan dacht, dat moet ik dan niet te vaak doen. Want ik vond het ook wel een beetje eng. Dus in het begin zat daar nog, eigenlijk bij alles wat ik voor het eerst gebruikte... Daar zei ik altijd van, dat moet ik niet doen hoor. En dan zei je me, ik heb het hier, oké. Weet je, dus ik was gewoon heel snel...
om.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook omdat je vaak... eigenlijk altijd... hè, dat toch in een groep mensen gebruikt die je kent. Ja. En het leuk vinden en gezellig enzovoort. Ja. En dan ga je veel makkelijker overstag. Als je een totale vreemde... ik zeg wel eens, als je een totale vreemde man op straat zou tegenkomen... met een donkere zonnebril...
Ja, meestal doe je dat niet.
Nee, dan doe je het niet. Maar als het je vriendengroep is, wel.
Ja, precies. Nou moet ik zeggen dat me dat op den duur ook niet zoveel meer uitmaakt, hoor.
Maar dan zit je er al heel precies, ver in.
Je in een hele andere fase. Ja. Dus ik ging dat allemaal een beetje voorzichtig proberen. Ja. En ik ging heel veel op stap dus met die ex-vriendin van mijn toenmalige vriend... En dan gingen we op zondag door Groningen. Daar waren er altijd allemaal live bandjes te spelen. Mm-hmm. En ze hadden zelf ook een bandje. En dan toerden we zo door Groningen heen. En dan was ik met al die oudere mensen op stap. Ja. En dat vond ik fantastisch. Maar daar werd ontzettend veel gebruikt. Ik weet niet wat ze allemaal gebruikten. Mm-hmm. Maar dan lag het gewoon voor mijn neus. En kom Fien, chop. En dan werd het gewoon in mijn neus gedouwd. En dan wist ik niet eens wat het was in het begin.
Dus van allerlei middelen ook door elkaar.
Ja, van alles door elkaar. Ja. Tot dan toe nog steeds niet echt een probleem. Ik denk misschien dat mensen dit ook wel meemaken. En dat is...
Jawel. En eigenlijk is dit natuurlijk als mensen hier horen... die ouders houden een hart vast. zo gaat het.
Ja, dit is hoe het
gaat. Ja, je vrienden erbij, pak even wat. Kijk, zo'n grens wordt steeds verder verlegd. En je denkt, dan moet ik wel even uitkijken en doen. Op een gegeven moment denk je er ook niet meer over na.
Nee, precies.
En dan heeft het je eigenlijk al te pakken. Maar dat gaat natuurlijk allemaal heel onbewust.
Nou ja, je hebt twee groepen mensen. Hè? De ene groep die zegt, dit was leuk voor een avondje. Ja. En dat doen we eerst niet weer. En dat laten we dan een maandje of 2-3 tussen, de recreatieve gebruiken. En de andere groep, die kan niet stoppen. En daar boorde ik dus toe.
Ja.
Dus ik werkte fulltime. En dan had ik om het weekend had ik lang weekend. En in dat lange weekend, dan was ik gewoon 3 nachten wakker.
Ja.
Je zet jezelf natuurlijk op enorme achterstand. En ik was bezig om carrière te maken. Want ik wilde natuurlijk ook nog... Ja. Hoger opkomen.
Ja. Goed, en als je het weekend helemaal losgaat, heel veel mensen zien dat ook als iets normaals. We hebben de hele week hard gewerkt. Hè, we hebben onze ding gedaan, onze discipline opstaan, hard werken. Aan het weekend mogen alle remmen los. En eigenlijk gaan we dan naar de kloten, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat is nog ook leuk ook.
En maandag moet je weer werken.
En maandag moet je weer. Maar dan ben je wel een paar dagen aan het bijkomen natuurlijk.
Ja,
als jij 3 dagen niet slaapt, toch helemaal.
Ja, dus toen was ik begin 20.
Ja.
Dus dan ben je...
Ja, dan kan je veel hebben.
En nu denk ik echt, hoe deed ik dat?
Ja.
Maar ik heb wel eens op de werkvloer gestaan met zulke ogen. Ik weet nog wel dat een keer een klant zei... Oh, wat heeft u mooie grote ogen, mevrouw. Dat ik dacht, je moest eens weten.
Goed lachen. Ja.
Verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Ja. En ik ben wel eens zo van de kaart geweest en ziek van de drank... dat ik me dan toch ging ziek melden.
Ja.
Dus dat was al vrij vroeg. Daar waar een ander stopte, deed ik dat niet, ging ik door. En dat ging zo een beetje naar richting mijn 24ste. Toen heb ik dus met diezelfde man een huis gekocht.
Ja.
En dat zo rond mijn 24ste was de eerste keer dat ik dacht... zodra ik thuis kom, we hadden een vensterbank in de keuken... en daar stonden altijd 3 flessen rode wijn. Mm. Dat was het eerste waar ik naar keek als ik terugkwam. Mm. En als er dan niet een fles wijn stond... dan wist ik niet hoe snel ik naar de winkel moest... om toch een fles wijn op te halen. Ja. Dus dat was voor mij heel hard werken. En ontspannen, tussen hele grote aanhalingstekens, met rode wijn.
Ja.
En dat ging dan niet over een glaasje, maar dat ging over een fles of 2 flessen.
Ja.
Dat is bizar veel natuurlijk.
Ja, maar wat jij eigenlijk goed vertelt en wat ook duidelijk wordt, denk ik, iedereen die kijkt en luistert en nogmaals laat horen wat je hiervan vindt of wat je hier herkent, is die glijdende schaal. Hè?
Precies.
Dus je begint niet met 2 flessen wijn, maar dat schuift steeds verder op.
Mondjesmaat gaat dat.
En met één gaat het harder dan met de ander. Er zijn ook mensen die dit heel snel doen. Sommige mensen gaan daar jaren overheen, maar toch...
Precies.
Het gaat wel zo.
Ja.
En toen had je dus nog geen kinderen.
Toen had ik geen kinderen.
Nee, en jouw ouders waren natuurlijk wel. Wisten die dit of wisten die van die drugs of dingen? En
weet ik. Nou ja, ik ben altijd wel een vrij open persoontje. Je zou het niet zeggen, maar.
Nou, dat zou ik wel zeggen.
Precies.
Ja.
Dus ik ben vrij open in wat ik deel. Dus ik denk wel. Mijn ouders die wisten wel dat ik wel eens wat gebruikte. Maar dat zijn dus ook wel gesprekken die we nu hebben.
Ja.
Dat mijn moeder die zei laatst, hadden we het maar geweten. Ik zeg, dan?
Ja, en dan?
Hadden we je kunnen helpen? Ik zeg, nee, dat had je niet gekund. Want ze hebben natuurlijk wel eens gezegd, nou, Fien, hè. Je drinkt wel veel. Of moet dat nou elke dag?
Ja,
maar dat hoef je niet te zeggen tegen iemand die midden in een verslaving zit. Dat komt niet binnen. Je hoort altijd veel maar gezeik. En denk je, ik heb het wel onder controle. Maar je
woont ook niet meer thuis natuurlijk. Toch?
Nee, ik woon er niet meer thuis. Nee.
Ik begin er ook over. Omdat het voor naasten gewoon verschrikkelijk moeilijk is en blijft. Ja. Van wat doe je dan wel? Net zoals jij en ik ook in mijn tijd. Ja, je lult maar een beetje mee en je geeft ze zeg maar een kluif en stuurt ze het bos in.
Ja.
Je bestaat niet open om daar echt iets mee te doen. En zij weten ook niet wat ze dan kunnen doen, wat ze kunnen zeggen.
Nee, precies. Dat is heel lastig. Ik denk dat vooral intrinsieke motivatie is zo belangrijk... voor herstel.
Ja.
Ik heb ook wel programma's gezien als Verslaafd... waarin interventies en zo plaatsvinden. En dan denk ik, dat is heel goed. Hè? Niks ten nadele van dat. Maar als iemand niet echt intrinsiek gemotiveerd is... dan is het best wel een gebed zonder eind.
Ja. Nou, ik ben het deeltelijk met je eens. Het is alle twee. Kijk, kijk, uiteindelijk is er maar één iemand die zorgt dat het succes wordt. Dat is degene zelf met de verslaving.
Ja.
Maar aan de andere kant is soms moet iemand extern gemotiveerd worden. Wil je intern gemotiveerd worden? En wat je heel vaak ziet, is natuurlijk mijn werk doet het al 10 jaar. Is dat de omgeving het onbedoeld met heel veel liefde en met onwetendheid juist in stand houdt door te helpen.
Daar komen we ook nog wel op.
Wat niet helpend is. Ja. Daarom heb ik nu ook toch even benoemd een online programma. Verslaving raakt niet alleen degene die in gebruik is, maar ook de mensen naast de verslaafde. Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de hulp die jij verdient. Een online programma voor naasten met een methode. Mensen, je moet weten waar heb ik mee te maken.
Ja,
Want mijn thuis werd altijd geholpen, maar het was niet helpend.
Nee, precies. Ja, je werd eigenlijk gefaciliteerd.
Eigenlijk werd ik vet gefaciliteerd. Ja. Omdat ik was zielig en moeilijk en ziek en zwak. En was ik ook. Maar het hield dat systeem waar jij het ook over... Het hield elkaar in stand.
Ja, precies. Ja, nou, dat herken ik ook, hoor. Dat daar kom ik zo nog op.
Ja.
Toen volgden een paar tegenslagen. Ik was dus in mijn beleven carrière aan het maken, maar er volgde ontslag.
Okay.
Dus ik werd ontslagen wegens dysfunctioneren. Ja.
Wat gek.
Ja. Gek, hè? Ja. Weer een bevestiging dat ik dus niet in het keurslijf paste van de maatschappij, weer tussen haakjes. Dus ook daar werd heel erg in dat bedrijf op mijn gedrag gezeten. En ik weet nog dat ik me heel erg...
Maar je zat natuurlijk ook wel echt in fors gebruik.
Ik zat in gebruik, maar ik gebruikte ook gewoon nog Ritalin. Hè? Vergeet dat niet.
Dus
ik was... misschien achteraf zal ik ook niet helemaal normaal gedrag hebben gehad. Nee. Dus ik zat in een... het werd heel erg op mijn gedrag gezeten. Dus uiteindelijk volgde er een verbetertraject. Nou, heel gek. Ik verbeterde niet. Dus dan heb je elke 2 weken een... wat heb je dan? Een gesprek van, even kijken hoe het dan nu gaat met Afina.
Ja.
Nou, ging niet beter. Dus uiteindelijk ontslag met een vast contract. Toenmalige partner ging bij me weg op het moment dat ik zwanger was. Dus ik wilde... ik was zwanger en wij wilden graag een kind, dacht ik. En ik wist, ik was er heel vroeg bij. Ik wist het echt nog maar net, 5 dagen. En we zijn samen naar de huisarts gegaan. Zei ik van, maar ik gebruik nog Ritalin. En hoe moet dat nou? Ja, moet je mee stoppen?
Ja.
Dus ik ben ongeveer 5 dagen ben ik gelukkig geweest met dat kindje.
Ach.
En toen kwam mijn toenmalige vriend thuis en die zegt, ik ga bij je weg, ik heb een ander. En dus het huis moest verkocht. Ik had ontslag gekregen. En... ik was helemaal van de kaart natuurlijk. En toen dacht ik, dit kan ik niet. Ik wil dit niet alleen. Dus dat kind is er niet gekomen. En ik wilde niet alleen zijn. Dus ik wist niet hoe snel ik weer op een relatieplanet moest voor een andere vriend. Dus niet met je gevoel kunnen zijn, niet kunnen praten. Ik heb op de avond van de abortus eigenlijk, dat ging met een pil dat wegvloeide. Ja, ging er natuurlijk direct een fles wijn in. Ik was 5 dagen gestopt met wijn. En zodra het kon, dacht ik, ik moet aan de wijn. Dat was hoe ik het oploste. Dus ook die randjes van rouw en van je slecht voelen en van allemaal live events die je meemaakt, dat werd weggedronken.
Hoe voelt dat nu als je erop terugkijkt, als je het zo vertelt? Dat is heftig, hè?
Ik heb het natuurlijk verdrietig. Al vaker verteld, maar het is vrij... Ja, dat is heel verdrietig.
Dat is ook zo tragisch, eenzaam en verschrikkelijk, toch?
Ja, en ik denk wel eens, anders had ik nu een kind van een jaar 14 of zo gehad. 14 of 15. Ja. Dat vind ik zo'n gek idee. Maar ik ben daar zo snel aan voorbij gegaan. Dus dat is ook iets wat ik op latere leeftijd pas heb verwerkt. Dat ik toen die keuze heb gemaakt.
Ja.
En dat is niet dat ik daar spijt over had. Want in wat voor... Hoe ging ik dat doen, in godsnaam? Het huis moest verkocht. En het was net tijdens de crisis 2008 of zo. Dus huizen werden minder waard. En geld zorgen, baan zorgen. Maar goed, Afina, zoals ze was, ze had in no time had ze een nieuwe vriend. En die had een dikke auto. Leek zo. Toen wist ik nog niet dat hij eigenlijk failliet was. En ik trok bij mijn nieuwe vriend in. En ik ging door met mijn leven. En toen kwam ik in een milieu waar... waar gewoon echt heel veel gebruikt werd. Heel veel alcohol, heel veel binge drinken in het weekend. En daar was heel veel coke. En er was ook heel veel geld. En dat vond ik wel prima. Ik vond het natuurlijk helemaal niet prima, want ja, wat moest ik met mijn leven gaan doen? Ik was ontslagen, dat heb ik ook niet echt goed verwerkt. Ik voelde me wederom weer een nobody. Ja. Ik wist niet wat ik dan wel met mijn leven wilde. Dus ik leefde van feestje naar feestje. En dat heeft jaren geduurd. Omdat ik dus niet... Ik was niet bij machten om gewoon weer iets te gaan doen. Iets zinnigs met mijn leven. Ja. Ja.
En, maar het is, als je zo luistert, is het... Weet je, het is van de, eigenlijk van de regen in de drup, of van de drup in de regen eigenlijk meer.
Ja, ja.
Dus het wordt, ja, je gaat toch steeds verder.
Ging steeds verder.
In die spiraal naar beneden.
Ja.
En eigenlijk, ik bedoel, het komt ook heel, ja, je komt dan heel ongelukkig over. Als je
dat was ik ook.
Totaal verloren.
Ja, ik was heel ongelukkig.
Ja.
Maar dat zul je er niet aan af hebben gezien, want Afina lacht altijd.
Ja.
En waar Afina was, was een feestje.
Ja, ja.
He, dus door de week lag ik op bed tot een uurtje of 1, 2, 3. Nou, dan sleepte ik mezelf eens uit bed en dan wachtte ik tot mijn vriend thuis kwam van het werken. En dan, dan kwam om een uurtje of 5 kwam de fles wijn op tafel. En als het dan vrijdag was, dan was het tijd voor feest.
Ja.
He, dus dan, zodra er dan een wijntje in zat en ik was in de kroeg, dan ging ik natuurlijk zoeken waar kan ik de coke scoren.
Ja.
En iedereen gebruikte daar. Maar die mensen konden ook op een of andere manier wel stoppen.
Ja.
Nou, die dropen dan af naar huis of zo.
Ja.
En dat vond ik verschrikkelijk. Dus ik ging toch weer mensen zoeken. Waarmee kan je dan het feestje doorvieren?
Ja.
Hè?
Het is een bekend verhaal.
Ja, precies.
Ja.
En als dat dan niet lukte, dan nam ik de coke mee naar huis. En dan ging ik alleen op een kamertje zitten.
Ja.
Tot het op was. En dan om 7 uur 's ochtends ging dan de dealer appen van ja, het is op, ik moet meer hebben. En tot mijn toenmalige vriend daar dus achterkwam dat ik dat deed.
Mm-hmm.
He, dus die wist dat op den duur ook niet hoe vaak ik... Want ik deed het stiekem, ik ging manipuleren. Mm-hmm. Ik zorgde wel dat ik het had. Maar niet veel mensen wisten dat ik constant aan die coke zat.
Ja.
Dus dat is ja...
Nee, ja, weet je, dan zit je al helemaal... Je beschrijft het hele proces, hoe je in een verslaving komt.
Ja.
Door dat stiekem alleen,
precies.
Niet eerlijk over zijn.
Juist.
En maar doorgaan. Nou, en al die dingen.
Al die dingen, ja. Ja.
En Afina, als we nu een beetje... verder gaan in jouw verhaal. Want er zitten nog heel veel jaren tussen.
Er zitten nog jaren tussen. Dus
je hebt een andere partner gekregen waar je nu wel kinderen of zijn dat...
Nee. Die partner waar ik het nu over heb, daar heb ik een kind mee gekregen. Dat is mijn oudste dochter.
Ja.
He, dus ik wilde heel graag een kind. En die kreeg ik.
Ja.
Dus dat is voor dat moment is dat echt mijn redding geweest. Dus ik werd zwanger.
Ja.
Ik ben direct met alles gekapt. Want ik voelde heel sterk dat ik moeder wilde worden. En, maar ook daarin was ik weer heel hysterisch. Ja, ik deed natural parenthood. De baby die mocht niet van mijn zijde wijken. Dus ik deed samen slapen, superlang borstvoeding. Dus er was totaal geen ruimte meer voor mezelf. Mijn toenmalige partner, die ging wel op stap. En die ging wel naar de kroeg. En die ging wel klaar voor jassen. Dus toen heb ik na 8 maanden heb ik gezegd... Mijn dochter was 8 maanden. Ik zeg, nou, als ik het dan toch alleen moet doen... doe ik het wel helemaal alleen. Toedeledokie. Toen ben ik verkast naar een appartementje verderop.
Mm.
En toen was daar mijn liefde van vroeger... waar ik dus mijn eerste ecstasypil mee had geslikt.
Ja.
Die kwam in 1 keer weer om de hoek kijken. Die jongen had ik jaren gezocht, nooit gevonden. En ploep, daar was die. Nou, Afina, helemaal verliefd. In no time... En nood zijn bij elkaar natuurlijk. En dus dat is een periode van 3 maanden geweest... waar we heel heftig verliefd waren. Waar we ook heel veel wijn dronken.
Maar toen was je net moeder.
Toen was ik net moeder, ja. Maar er werd gewoon een fles wijn weggedronken 's avonds. Ja.
Nou ja, weet je, kijk, en mensen vinden je misschien wat van. En dat mag ook. Maar op het moment dat je in de verslaving zit... je hebt vaak het helemaal niet door. Hè? Het normale is weg, maar wat er op dat moment is, dat is dan normaal.
Ja, wat is normaal?
Ja, de reflectie en de grens die schuift maar verderop en die schuift maar verderop, of tot die op een gegeven moment weg is.
Ja.
Ja. En wist jou, want jouw dochter, jouw oudste dochter is nu, hoe oud is ook weer?
Ze is net 10 geworden.
Net 10.
Ja.
Maar zegt hij daar wel eens wat over? Of weet ze dat van, hé, mama, toen was je toch wel een andere mama dan nu?
Nou, ik zeg altijd, mijn kinderen hebben mij nooit laveloos op de bank gezien. Ik ben nooit met ze in de auto gestapt met drank op. Maar zij hebben wel gezien dat ze altijd een blikje bier dan... Toen ze wat ouder waren, dronk ik bier, want ik kon niet meer tegen wijn. Mama kookte met een blikje bier. Dat hebben ze gezien. En je bent anders als je drinkt. Dus ik ben van mezelf al vrij druk. Maar als ik dronk, dan had ik ook nog mood swings. Mm. Dus dan kan je het ene moment sta je te dansen en te hossen en dan vind je het helemaal leuk. Tot het moment dat ik overprikkeld ben en dan is het nou iedereen kopdicht en op bed. Dus dat is natuurlijk heel verwarrend voor kinderen.
Ja.
Dus dat kan ik mij voorstellen, dat ze dat hebben meegekregen. En zij kunnen het niet benoemen, maar Nika die zei laatst wel... Hey mama, jij bent niet zo vaak boos meer, hè? Mm. Zei ik, nee, dat klopt. Dat merk jij?
Yeah.
Zei ze, ja, dat komt omdat wij naar een andere school zijn gegaan. Mm. Toen dacht ik, oh, wat leuk, want ze koppelt het dus aan een gebeurtenis uit haar eigen leven, want zij zijn geswitst van school.
Komt natuurlijk eigenlijk omdat jij in herstel bent.
Ja, precies. Ja. Maar dat, ja, leg dat maar eens uit. En zij weet wel nu... ik ben wel vrij open. Zij weet dat ik iets doe met moeders die alcohol drinken. En dat ik die moeders wil helpen. Dat weet ze wel. Dat heeft ze ook op school verteld. Hey, dus op den duur komt dan de juf naar je toe. Oh, wat? Ik hoorde dat je dit en dit gaat doen. Ja, dan is het natuurlijk eerst even poef. Want ja, je gooit toch je hele leven zeg maar op straat. Maar ik word daar steeds meer comfortabel mee.
Ja, want laten we even naar het hier en nu. Je bent dus in herstel.
Ja.
En hoe heb je dat uiteindelijk, want je bent al gestopt.
Ja.
Volg jij meetings of hoe heb je dat? Hoe ben je in herstel gekomen?
Nou, ik ben dus op die bewuste zondagochtend heb ik gezegd... dit kan zo niet meer. Ik zat in een burn-out. Ik was kapot, ik was moe, ik wou niet meer. Ik durfde geen hulp te zoeken, dus ik ben podcast gaan beluisteren.
Goed idee.
Ik ben naar jouw podcast gaan luisteren. Ik ben meerdere podcasts gaan beluisteren, die hoef ik hier allemaal niet te noemen.
Nee. Maar toen, die zijn er. Ja.
Die zijn er.
Gelukkig.
En toen dacht ik, oh, dit gaat over mij.
Oh, ja.
Wat herken ik dit? En wat het heel krachtig maakte, was dat het ook met heel veel BN'ers was. Mm-hmm. Dat die eigenlijk ook een beetje mijn verhaal en... En toen dacht ik, dat was voor het eerst dat ik echt uitsprak, maar ik ben alcoholist.
Ja.
Ik ben verslaafd. En toen dacht ik, ik moet hier iets mee. Maar ik durfde dus niet naar die meetingen toe, want bang voor stigma van de huisarts. Dus ik ben gaan wandelen. Ik ben gaan lopen, podcast beluisteren. Systeemwerk gedaan met de POH.
Ja.
Ik ben helemaal, het is echt een enorm denkproces geweest. Ik heb heel veel in mijn hoofd gezeten. Maar ik had er ook alle ruimte voor omdat ik thuis zat. En toen kwam eerst dus de erkenning.
Ja.
Herkenning. En toegeven. Hey, dit is gewoon... Mm. Je bent verslaafd, Davina. Je bent alcoholist. Toen ben ik dat gaan uitspreken.
Ja. Naar wie?
Naar mijn naasten, naar mijn omgeving.
Ja.
Dit is wat ik waar ik mee bezig ben.
Hoe reageerden zij daarop?
Ja, dat is een beetje blur eigenlijk. Hoe reageerden ze daarop? Nou,
was dat zo van, nou, dat wisten we eigenlijk al lang? Of,
nou,
of misschien toch chockerend?
Nee, ik denk eerder zo van, ja, is het nou wel echt zo erg?
Ja, dat is ook een reactie die veel voorkomt.
Is het misschien een beetje overdreven? Dus ja, dat vond ik nog wel eens lastig. Dat ik dan dacht, ik kom eindelijk tot een kern bij mezelf. En dan probeert je omgeving het een beetje te bagatelliseren. Want je ligt niet onder een brug. Hè, je had een goede baan. Je bent een goede moeder. Je bent altijd op tijd. Je kinderen zien de tiptop uit. Dus het stigma wat aan een alcoholist hangt, dat ben ik niet.
Ja. En nou, toch, als we jouw verhaal horen...
Ben je dat wel zeker?
En even natuurlijk het beeld erover, en misschien jij ook nog wel, is natuurlijk toch wel anders dan het is, zoals ik het nu hoor voor het eerst.
Ja.
Hè, zonder oordeel. Want ik begrijp het. Maar dat is natuurlijk... Ik heb toch ook mensen, ook in mijn praktijk en op waar de kliniek waar ik werk, zeggen, ja, verslaafd, dat is wel een woord, weet je. Dat is een soort heel... Maar dit is wat het is.
Het is wat het is,
Maar mensen vinden dat erkennen van zo'n woord. Ik heb een verslaving of ik ben verslaafd. Dat vinden ze toch verschrikkelijk moeilijk.
Ja, nou ja.
Terwijl alles wat jij nu hiervoor gezegd hebt, nou, ik denk dat je wel...
Ja, dat is een typische verslaafde. Alleen ik lig niet met een blikje Schultenbrouw onder de brug.
Nee.
Dat is geen reclame voor de Aldi. Nee. Dus ik denk dat het ook een beetje was. En mensen willen het misschien ook niet zien.
Nee, natuurlijk niet.
Want dat is helemaal niet leuk. Want wat gebeurt er met ouders die denken, waar heb ik gefaald? Dus op het moment dat je zo'n verhaal naar buiten brengt, dan is het als moeder, denk ik, heel lastig om... niet bij jezelf te raden gegaan. Waar heb ik het fout gedaan? En dat staat mijn proces dan weer in de weg. Omdat dat alles is wat ik niet kan gebruiken. Dus dat is best wel heel lastig. Hey, ik ben nu 8 maanden verder. En dat zijn gesprekken die nu steeds een beetje meer komen.
Ja. Hey, hoe blijf jij in herstel? Hoe blijf je clean en nuchter?
Ik heb mij dus op een zekere dag beseft. ik kan niet eentje drinken.
Nee.
Ik kan dat nu niet. Ik kan dat morgen niet. En volgende week ook niet. En ik weet dat ze bij de 12 stappen zeggen ze just for today.
Ja.
En die heb ik ook geprobeerd. En wat gebeurde er in mijn hoofd? Alleen voor vandaag, misschien dan morgen.
Ja.
Dus ik heb dat omgedraaid. En daar werd ik heel onrustig van. Tot ik dus heb gezegd, nooit meer. Voor jou, Afina, geen drank meer. Jij kan niet drinken, nu niet, nooit niet.
Dat is ook natuurlijk waar het om gaat. Nooit
dat
meer.
Is waar het om gaat, ja. En dat had ik mij nooit beseft. Want ik heb echt wel periodes niet gedronken. Dry January's. Mislukt altijd heimelijk trouwens. Mm. Ik was altijd aan bezig met minder. En dan door de week niet. Of dan 2 biertjes kocht ik een sixpack. Dacht ik, nou drink ik de 2. Mm-mm. Ging niet gebeuren. Dus dat besef dat ik gewoon nooit meer kan drinken. Dat was voor mij de klik.
Ja. En daar moet je dan aan overgeven. Van, dit is gewoon wat het is. Want in het begin is het natuurlijk moeilijk.
Ja, dat klopt. Maar ik ben ook niet direct feestjes en verjaardagen gaan aflopen.
Hmm.
Dus ik dacht, hoe ga ik dit aanpakken? Ja. Dus ik ben heel voorzichtig ben ik dat gaan vertellen aan mensen. Nou, ik drink niet meer. Ik ben hier en hiermee bezig. Nou, de ene die vindt dat heel interessant. En de ander die zegt dan, wanneer ga je weer drinken? Ook zoiets geks.
Ja.
Of ben je al klaar met je... Met je probeersel.
Met je project, ja. Ja. Ja.
Nee, ik drink nooit meer. Oh, maar is dat dan niet heel extreem om nooit meer te drinken?
En jij zei even voordat de podcast, voordat we de camera's en de microfoon starten, van ik gebruik ook geen drugs als ik niet drink.
Klopt,
dus,
ja.
Want dat geldt natuurlijk, is dezelfde regel ook voor even voor iedereen die kijkt en luistert. Ja. Dus, want het is natuurlijk hetzelfde, dat werkt niet.
Ja, precies. Drank was voor mij altijd de katalysator naar meer.
En naar coke en dat soort dingen.
Nou, voornamelijk, dus het laatste jaar was dat was weer zoiets. De 3MMC, niet doen, dat moet je niet doen. Mensen om me heen zeiden, nee, dat moet je niet doen. Dat is heel gevaarlijk. Nou, zeg dat tegen een ADHD'er. Ik dacht, dat wil ik dan wel eens proberen. Nou, dat ging dus ook helemaal fout. Ja. Dus ik heel gek. Ik ging steeds grenzen verleggen. Dus dat is ook best wel een dieptepunt geweest. Toen was ik, ook tijdens die burn-out ben ik op stap geweest. Ook met ex-collega's. Ik raakte weer mijn baan kwijt trouwens. Voor de zoveelste keer, de toko werd dichtgegooid. Ja. Dus ik had geen baan meer. Toen ging ik met collega's op stap. En toen interesseerde me het eigenlijk helemaal niet meer. Ik was daar een soort van leidinggevende. Mm. En er waren 3 drankjes geweest. En ik zei, kom, gaan de dealer bellen. Als leidinggevende, hè?
Ja.
En ik sleurde iedereen mee. Waar ik mee had gewerkt. Van, kom jongens, we moeten onze neus volstoppen. Dus ik had een paar gram 3MMC gekocht. En weet ik veel wat ik nog meer had gekocht. En... toen ben ik bij, ik heb wel een vriend trouwens nu, wij wonen niet samen. Toen ben ik bij hem gaan slapen. Ik kwam 1:00 of 6:00 ochtends thuis. Ik zei altijd tegen hem, het kan 8:00 vanavond worden. Maar het kan ook 8:00 morgen vroeg worden. Op mij niet wachten.
Hmm.
Nou, toen heb ik wel geslapen 2 uurtjes. En toen ging ik, toen moest ik weg de volgende ochtend. Toen zei ik tegen hem, je hoeft niet bang te zijn dat ik doorgebruik. Want ik heb immers al 2 uurtjes geslapen. Toen zei hij, oké, moest ik mijn kind ophalen. En toen was ik thuis en het brandde in mijn zak. Ik kon er niet vanaf blijven.
Nee.
Dus ik ben die hele dag ben ik doorgegaan met een kind aan mijn zijde. Echt een gigantisch, waarvan ik had gezegd, dat doe ik nooit, deed ik toch.
Ja, mensen, dit is wat verslaving is. Hè? Dus ik vind het ook wel moedig van je dat je hier bent. Want het is natuurlijk toch... Als moeder, kijk, het is allemaal erg, maar als je dan moeder, dan weegt het nog dubbel zo zwaar. Zeker met 2 kinderen. Dus, maar goed, ik zou je toch ook nog gunnen de meetings en de tasks.
Ja.
En wat weerhoud je ervan?
Nou, niks eigenlijk. Ik ben net.
Want als je het nu vertelt, dan weet iedereen het, hè?
Ja. Nee, dat is ook de bedoeling.
Ja.
Ik ben wel als vrijwilliger begonnen bij verslavingsgebeuren in Noord-Nederland. Om mijn herstelverhaal te vertellen. Ja. Ook omdat hij dus een beetje anders is dan bijvoorbeeld een reguliere 12 stappen. Mm-hmm. En daar ben ik dus wel voor het eerst gaan sharen aan tafel met andere verslaafden.
Ja.
En dat was voor mij, ik weet ook nog dat ik vroeger bij een psycholoog zat, ook zo rond die 24ste. Toen zei ze, nou ga jij maar weg, ik ben verslaafd. Je moet gewoon naar een kliniek toe.
Ja.
En toen dacht ik, ja hoor, ik zie mezelf zitten aan zo'n tafel. Hoi, ik ben Afina en ik ben verslaafd. Nou, nu is het dus echt gebeurd.
Nu is het moment.
Nu is het moment. En dat voelde heel goed. Ja.
Daarom gun ik je ook niet alleen daarvoor, maar ook voor de verbinding met andere mensen
precies.
Die hetzelfde kennen.
Ja.
En het 12-stappen-programma als werken om te doen. Die 12 stappen is echt...
Ja.
He, want 8 maanden is fantastisch, maar het is ook heel kort.
Het is heel
kort. Eerlijk.
Ja.
Dus weet je, ik gun je nog veel meer daarin. Ja. Maar dat stuk, dat je het gewoon toegeeft. Ik weet ook, dat altijd dat gevecht wel niet en ik wil het niet toegeven. Ja. Terwijl het wel zo. Op een gegeven moment, als je gewoon zegt, ja jongens, oké, okay, het is zo.
Ja.
Dat, dan valt er ook iets van je af. Ja. Dat is erkenning, zo is het. Dit is een, ik heb dit probleem. Nou, geen schande, maar ik moet er wel wat aan doen.
Ja, precies.
Maar ja, dan begint het eigenlijk.
Ja, het begint echt bij die erkenning.
Ja.
Het gevecht in je hoofd, wat voor mij heel bevrijdend werkt, is dat ik niet meer hoef na te denken over of, wanneer en hoeveel. He, want ik was altijd bezig met die drank. Oh, we hebben een verjaardag.
Ja.
Moet met de auto en hoeveel kan ik dan drinken?
Ja.
Maar als je verslaafd bent, dan kan je niet eentje drinken. Dus een verjaardag draaide om 1 biertje. Ja. En dan kan ik er wel 2, maar ik dronk er altijd nog een derde.
Ja, weet je, maar dat is een goed punt, denk ik, wat je aanhaalt tussen het verschil tussen iemand die een verslaving heeft of niet, is dat je er in je hoofd, al zijn het 3 of 2 of misschien wat dan ook, een middel maakt dat niet uit, een hoeveelheid niet, maar dat hele gedoe daarmee, hoeveel en wanneer, dat laat ons zien dat je er eigenlijk al zoveel mee bezig bent, dat het zo'n grote plek in je bewustzijn inneemt. Andere mensen hebben dat niet.
Nee.
Die drinken of drinken wel wat, of die drinken te veel, dan is het weer klaar.
Ja, precies.
Maar wij zijn er mee bezig. Daarom is het zo fantastisch om er niet mee bezig te zijn, door het gewoon helemaal niet te doen.
Nee,
want
precies.
Je kan er niet meer omgaan.
Ja.
Maar goed.
Ja.
En nu nog even om af te sluiten. Je doet iets met moeders die ook herkenning hebben in jouw verhaal.
Ja, precies. Ik zat dus weer in een baan waar ik mezelf aan het opwerken was. Dus ik heb ondertussen nog een opleiding gedaan tot teamleider.
Ja.
En ik kwam maar steeds niet waar ik wilde zijn. In dit geval was dat omdat ook de locatie waar ik werkte dichtging. Maar daar hebben ze heel lang heel ingewikkeld over gedaan. Dus ik voelde van alle kanten dat ik weer niet kwam waar ik wilde zijn.
Ja.
Tot ik dus in die burn-out belandde. En toen dacht ik, maar wat wil ik nou dan eigenlijk met mijn leven? Ik heb heel veel in de auto gezeten. Ik moest echt kilometers rijden voor teams aan de andere kant van het land. En dan zat ik in hotels en dan dacht ik, oh, even lekker me-time. Met een sixpack inderdaad, of weet ik veel, wat ik dan in mijn neus stopte. Het was helemaal niet relaxed.
Nee.
Dus ik dacht, dat wil ik helemaal niet meer. Maar waar ligt dan mijn passie? En ik vanuit mijn werk coach ik mensen, geef ik training.
Ja.
En ik denk, dit is belangrijk. Dat wat ik heb meegemaakt en wat ik nu doe, wat ik naar buiten breng, dat is belangrijk om te doen. Want ik ben echt niet de enige moeder die 's ochtends wakker wordt met die koppijn en denkt, oh, het is me weer niet gelukt. En die dan weer tegen haar kind moet zeggen, nou, we gaan vandaag niet naar de speeltuin. Mama moet even op de bank liggen en zich daar schuldig over voelt.
Ja.
Ik ga nu dus moeders coachen naar een nuchter en vrij leven. Mm-hmm. Volgens mij is dat het mooiste wat er is als je dat kan doen.
Ja.
Dat ik daar echt mijn passie, eigenlijk mijn missie van maak.
Ja.
Ja.
Nou, dan heb je toch een echte missie gevonden.
Heb ik echt een missie gevonden? Is toch ergens goed voor geweest?
Ja, nou, dat is hartstikke goed. En dat is ook mooi, hè? Iemand die dat zelf ook kent. Zoals jij er nu moeder en 2 kinderen en daar nu uit bent. Dat je anderen daarin kan helpen. En zo is het.
Ja.
Dus ik wil je bedanken ook voor de hele tocht die je hebt afgelegd uit Groningen.
Nou, graag gedaan.
En dus dank je wel, Afina. En lieve mensen die allemaal kijken en luisteren, ook dank jullie wel hiervoor. En deel het met andere mensen. Ik zeg het altijd. Want haar verhaal, zo zijn er nog vele verhalen. En herkenning, daar begint het mee. Daar maken we ook deze podcast, zodat andere mensen kunnen herkennen. Zoals jij dat ook hebt gehad van, oh shit, dit gaat over mij. Ja. Maar er is altijd hulp, dus pak hulp, luister naar die podcast, deel het met andere mensen. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie je graag weer bij een volgende aflevering. Dank je wel.
Ja, bedankt.